In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Wederom een hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. We gaan verder met het tweede deel van het interview met mijn bijzonder gast Charles Groenhuizen. Charles, wederom hartelijk welkom weer. Je bent er nog steeds.
Tot genoegen, zeker.
Ja, ja, we hebben het net in de andere podcast gehad over jouw nieuwe boek, De Verdeelde Staten van Amerika. Nou, verschrikkelijk boeiend verhaal. Ik raad het iedereen aan om het te lezen. Ik wilde in deze podcast eens even kijken wat jouw kennis van Amerika en alles wat je ook in dat boek zegt nu voor effect heeft, mogelijk effect heeft of waar er overeenkomsten zijn met ons kikkerlandje, wat je daarvan vindt. En ik ben even benieuwd naar de man achter de correspondent, achter de journalist, achter de schrijver. Ik las dat jij geschiedenis had gestudeerd.
Ja, klopt.
En je hebt er keurig bij gezet. Je hebt het niet afgemaakt.
Ja, voor het HBS. Er is ooit een Charles geweest, Charles Sweetert.
Ja,
die deed alsof hij was afgestudeerd. En dat is hem slecht opgebroken.
Ja.
Dus dames en heren, nee. Ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. Nee, ik heb het niet afgemaakt.
Want je kreeg toen al een baan bij de Volkskrant.
Ja, anders krijg je op social media van en heeft iemand ergens opgeduikeld dat hij niet is afgestudeerd.
Ja, ja, goed. Ja voor, ik deze. Denk ook wel eens, hoe check je dat dan? Want dat vind ik ook wel eens. Soms denk ik, ben je echt dokter anders, maar moet ik dan de universiteit bellen? Weet jij dat?
Ja, je kunt het vast wel ergens opzoeken. Geen idee eigenlijk. Nee, ja. Maar ik ben geen dokter anders, dus je hoeft ook niet op te zoeken.
Sjou, je zei net, je komt uit Friesland. Ben je daar geboren?
Ja, ik ben in Joure geboren.
Joure, oké.
Wat een. Het is natuurlijk heel erg gegroeid sinds 1954, toen ik daar geboren werd. Dat dorp hangt eigenlijk aan Douwe Egberts. Daar is ooit Douwe Egberts begonnen in 1753.
Ja.
En mijn vader heeft zijn hele leven bij Douwe Egberts gewerkt. En daar heb ik de eerste 17 jaar van mijn leven in Friesland gewoond. Toen zijn we verhuisd naar Zeist, omdat mijn vader in Utrecht ging werken, waar ook Douwe Egberts zit. Maar ik heb mijn jeugd in het Heiterland doorgebracht, ja.
Spreek je
ja.
Fries?
Ik heb een beetje Fries praten. Het is een beetje roestig geworden, maar ik ken hem een beetje. En dat boete brien en grien, het zie je. Wie dat, sinds ik eens gin op rug te Fries, dat kan ik. Ja, dat komt er allemaal nog wel uit. Ik ben daar geïnterviewd ook door over Friesland en zo. En dan vragen ze altijd, mogen we de vragen in het Fries stellen? Want daar hechten ze nogal aan. Ik zei, ja, dat vind ik prima, want ik versta het moeiteloos.
Ja.
Ik kan het ook lezen.
Ja.
En ik kan het dus ook wel een beetje spreken, maar ik maak te veel fouten. Dus dat klinkt dat is een beetje dom dan om net te doen alsof je dat kunt.
Ja, ja.
Dus soms begin ik dan een antwoord een beetje in het Fries.
Ja.
Als het over de Friese famkes gaat, heb ik wel een paar zinnen klaar.
Dat wel.
Maar dan ga ik in het Nederlands over, omdat ik vind het eigenlijk ook een beetje onbeleefd om dan eigenlijk zo slecht Fries te praten, omdat ik het grammaticaal niet meer onder de knie heb.
Ja, maar jij was een briljant kind? Je ging meteen naar het gymnasium?
Nee, ik ben geen briljant kind. Ik was wel slim, denk ik. En op mijn lagere school, dus in Joure, was ik een van de weinigen die, dat heette toen anders, hè, die naar het HBS of het gymnasium ging. Ik ging naar het gymnasium.
Ja.
En dat vonden mensen wel vreemd. Maar wat ook wel een rol speelde, ik weet niet of mensen de kaart van Friesland een beetje in gedachten hebben, maar je hebt hier Joure. En dan kilometer of 12 in westelijke richting ligt Sneek. En nog weer een kilometer of 10 westelijke ligt Bolzwart. En dan denk je, nou, wat maakt dat nou uit? Nou ja, in Bolzwart was een katholieke HBS. Wat zeg maar een beetje ateneum was van toen. De hogere burgerschool.
Ja, ja.
Jij weet dat nog, maar jongere kijkers misschien niet.
Nee, goed,
en dat was was ook een seminarium, een priesteropleiding. En onze pastoor vond eigenlijk dat de kinderen uit de parochie in Joure, die goed konden leren, die moesten eigenlijk wel naar de HBS in Bolzwart. Naar de katholieke HBS. En de familie Groenhuis was een beetje dissident. Ik had een oudere zus, Lisbeth, die was al naar het stedelijk, dus niet-christelijke gymnasium, niet-katholieke gymnasium in Sneek gegaan. En ik was nummer 2 en mijn jongere broer Hans is naar hetzelfde gymnasium gegaan. Maar dat was wel een dingetje. Je werd eigenlijk wel geacht om dubbel zo ver te reizen met 2 bussen. Eerst naar Sneek en dan van Sneek naar Bolzwart en dan weer terug. En ik heb altijd gezegd, nee, een beetje onzin.
Ja.
En het was ook wel een beetje in de tijd. We hadden het in de andere podcast over de leegloop van de kerken in Amerika. Nou, dat was toen eigenlijk volop gaande. Hè. Ik
ben van 54.
Ja, begon zo'n beetje toen.
Ja.
De kritiek en ook de kritiek op de katholieke kerk en zo. Ja. Begon toen wel te komen natuurlijk. En, ja. Dus nee, ik heb ook in die tijd afscheid genomen van de Heilige Moederkerk. Ja. Ik ben nog niet teruggekeerd.
Maar was jij een oude hippie? Of niet?
Nee, niet echt hippie in de zin van... Ik had wel lang haar en zo'n bloemetjeshemd en zo'n wijdpijp spijkerbroek en zo. Ik ben bijvoorbeeld nooit van de drugs geweest.
Nee,
okay. Er was in Sneek, was de Meerpaal heette dat toen. Dat was echt zo'n drugshol. Met matrassen en druipkaarsen. Je kent het wel. Ja? Je kent het beeld. En visnetten en lege Chianti flessen. En daarna het soort. Heb je het beeld? Je ruikt het bijna weer.
Ja, ik zit er
en
wel.
En ik ging daar wel naartoe. En ik vond het wel spannend. Want ze speelden daar ook natuurlijk fantastische muziek. Meer psychedelische muziek. Met Procol Harum en soort. Maar ik ben nooit van de... Ik heb nooit in die tijd drugs gebruikt. Terwijl het om me heen wel gebeurde natuurlijk. En,
ja. Maar hoe komt dat? Ben jij dan van nature een soort buitenstaander? Want het, zo noemen ze altijd de sociologen, weet je wel, van de observeerders. Dat je dat ook misschien meteen ook...
Ja, dat heb ik altijd wel gehad. Ik wist ook al vrij vroeg dat ik de journalistiek in wilde. Ik won op de lagere school, weet ik veel, opstelwedstrijd van de KRO. Schoolradio heette dat toen.
Oké. Okay.
Ik zat in Sneek en in Zeist later schreef ik in de schoolkrant. Dus dat zat er al wel vroeg in. Ik vond het leuk om te doen.
Ja.
Ik schreef ook voor mezelf verhalen en in mijn wilde periode gedichten. Er was eens een keer een gedicht van mij bij Candlelight voorgelezen.
Je meent het.
Ja, ik meen het. Ik meen het echt.
Oh, mijn liefste schat. Morgen ben je.
Ja, het ging wel over een liefste schat, maar ik had toch nog wel een iets breder vocabulair bedacht, geloof ik. Maar ik weet al goed dat...
Ben je een romanticus? Of,
Ja, dat weet ik niet. Nou,
want je zei ook al, we hebben net eventjes in de keuken staan kletsen, maar... Je bent ook heel lang met dezelfde vrouw.
Ja, ik zit in mijn eerste huwelijk al. Ja. Maar
klinkt allemaal wel warm.
Ja, zeker. En ja, romanticus. Nou, ik ben niet de ultieme romanticus. Nee, dat zou ik. Anders ga je mijn vrouw bellen of het waar is. Als ik zeg dat ik romanticus ben, dan gaat ze zeggen: nou, dat valt toch wel mee.
Je krijgt nooit bloemen. En,
Nou, dat we wel. Met verjaardagen, weet ik veel. En Valentine's Day. En dat soort, ja, zeker. Maar nee, ik ben niet een ontzettende romanticus. Nee. Ik ben ook wel ik observeer graag.
Nou, daar wil ik naartoe natuurlijk. Hè? Ja, want je bent uiteindelijk de journalistiek.
En probeer te analyseren en na te denken van... Ik zie nu dingen, maar wat zit daar nou onder?
Ja.
En wat zit erachter? En wat zijn... Dat heb ik in het boek over Amerika opnieuw ook weer geprobeerd. Van, je kunt zeggen, ja, die gekkigheid met Trump en zo. Ja, nee, oké. Okay. Ja, maar dan? Waar komt het vandaan? En waar leidt het toe? En kan ik het verklaren?
Ja.
En soms ook wel... Als je dingen snapt, het gaat in mijn boek ook wel heel erg over ook mensen die mislukt zijn in die Amerikaanse samenleving. Vooral heel veel mannen die kansloos zijn, daar kun je boos over worden, want die roepen soms ook vreselijke dingen, racistische dingen.
Ja.
Maar als je dan vervolgens nadenkt, ja, maar waar komt dit nou vandaan?
Ja, daar ga ik straks wel even meer op inhoud ook in. Maar even zoeken naar dat beeld van jouw 17 richting het Utrechtse. Gymnasium gedaan, dus je zal dus vrij snel daarna geschiedenis zijn gaan studeren.
Ja.
Ook in Utrecht?
In Utrecht, jazeker. Ja.
En dat maak je niet af, omdat je dan al meteen bij een krant terechtkomt.
Nou ja, ik wilde dus als journalist worden en ik had ook naar de school voor journalistiek gekund.
Ja, waarom heb je dat niet gedaan?
Nou, we hadden in Zeist, bij ons op het rijtje woonde een inspecteur van het hoger beroepsonderwijs. En een van zijn opleidingen die hij in zijn pakket had als inspecteur was de school voor journalistiek. En hij is net niet op zijn knieën gevallen, maar wel bijna, om mij te smeken om alsjeblieft niet naar die school van journalistiek te gaan. Omdat dat toen, als ik het heel onaardig zeg, ja, toch wel een pool van links en anarchistisch verderf was.
Ja.
Het was waarschijnlijk wel een beetje overdreven. Ik ken veel mensen die toen op die school gezeten hebben en heel succesvol in de journalistiek geworden zijn. Maar het was toch wel een vrij anarchistische bende. Ze hadden examens afgeschaft. En als je dan een keer een soort gesprek had, dan mocht je familie meekomen. En er zat dan tegenover je zo'n hippie leraar met lang haar de zware check van Vanelle. Die, dat was in die tijd nog.
Ja.
Die zei, dat moet je, hij zei, je zit op het gymnasium, Charlotte, het is doodzonde, ga een studie doen. Waarmee je vervolgens in de journalistiek ook aan de slag kunt. En dan is geschiedenis of Nederlandse sociologie. Maar ik was wel erg geïnteresseerd in geschiedenis.
Ja.
En ik heb er ook echt ontzettend veel geleerd. Ik heb dus niet afgemaakt. Ik ging toen vrij snel, eigenlijk alleen in mijn tweede jaar ging ik bij het Utrechtse Universiteitsblad werken. Dat is het weekblad van de universiteit. En van daaruit werd ik studentencorrespondent bij de Volkskrant, heette dat toen. De Volkskrant was toen heel erg in beweging, werd ook progressiever en een beetje diezelfde tijd natuurlijk. En probeerde ook veel abonnees te krijgen onder studenten. En een van de dingen die ze daarvoor deden was gewoon zorgen dat ze over die studentenwereld ook schreven. En dan zochten ze correspondenten bij en toen stak ik mijn vinger op.
Ja, oké. Okay.
Even, het tijdsbeeld was wel weer grappig, want voor mij was een andere, ook studentencorrespondent, Ruud Soeter. Studeerde ook geschiedenis, maar was een zeer beleidend lid van de CPN.
Oké. Okay.
De Communistische Partij van Nederland toen. Ja. Ja. Nou, dat was ik niet. Zo radicaal ben ik niet. En Ruud, weet ik wel, die zei, ja, ik wil eigenlijk niet meer voor de burgerlijke pers. Daar wou hij eigenlijk niet meer voor schrijven, kan ik me nog herinneren. Nou, dat kan. Dus ik ben bij Ruud langs gegaan. Zei, kan ik dat baantje niet van je overnemen? Nou, hij zei, ik zou je aanbevelen en prima. Dat was ook aardig van hem. En, en daarna ben ik ook vast bij de Volkskrant gaan werken. En toen naar de Volkskrant, uiteindelijk naar het NOS Journaal.
Nou. En waarom legt die linkjes naar Amerika? Wanneer kwam dat nou?
Nou, al wel vrij vroeg. Ik denk dat ik dat, als ik terug in de heel erg van mijn vader heb overgenomen voor een deel. Die reisde voor zijn werk van Douwe Egberts. Hij kocht machines in van Douwe Egberts in de hele wereld. Verpakkingsmachines vooral. En ging dus regelmatig weken naar Amerika voor ook een soort oriënterende reis. Wat is er overal te koop enzovoort. Ja. En die kwam met zulke fantastische verhalen en ook fotoalbum. Hij maakte ook een fotoalbum van. Ik weet nog zo goed dat je dan zo'n de eerste bladzijde was dan op Schiphol gemaakt. Dat dan zo'n DC-8 aan de pier stond en de KL-641 naar New York. En zo'n fotoalbum. Ja. Kun je dat, heb je dat in je hoofd?
Ja, ja.
En, anders, en dat ik dat zo fascinerend vond. Ik kan me ook als de dag van gisteren herinneren, de moord op Kennedy. Dat mijn ouders mijn slaapkamer inkwamen van, we moeten hier iets vertellen. En president Kennedy is vermoord. En ik denk toch ook wel, ik herinner me ook zo ontzettend de maanlandingen, bijvoorbeeld de Apollo-vluchten. En dat dat een soort magie en een soort energie had. En een soort optimisme. Later heb ik ook Kennedy nog vaak in lezingen gebruikt. Toen hij aankondigde dat ze het Apollo-project begonnen, waar uiteindelijk Neil Armstrong mee op de maan kwam. Dat hij zei, nou, we're gonna put him, before this decade is over, dus voor 1970, dit speelt zich in 1970. We put a man on the moon. Ja, nou, en meestal, als je documentaires ziet, stopt daar de quote. Maar het zinnetje daarna is eigenlijk veel mooier. We don't do it because it's easy, we do it because it's hard. We doen het niet omdat het lekker makkelijk is, maar omdat het hartstikke moeilijk is. Ja. En dat was het ook.
Ja.
Dat had ook fout af kunnen lopen. Mm-hmm. Maar dat idee van, ja, ik ga niet van als je kunt wat je wilt, hè, dat is ook onzin. Mensen dingen niet lukken. Maar de eerste voorwaarde is dat je zegt van, we gaan het potdomme, we gaan het gewoon doen en we zetten gewoon door. En dat is natuurlijk wel heel Amerikaans. Ja. Dat heeft mij denk ik wel heel erg geïnspireerd. Ja,
ja. En hoe snel ben je daar naartoe gegaan?
Uiteindelijk, mijn eerste periode 1986, was ik 32. En toen werkte ik ertussen bij het NOS Journaal natuurlijk. Ik heb daarvoor nog wel eens geprobeerd om, dat zat wel heel erg in me, dat ik kan ook goed alleen werken. Ja, dat doe ik eigenlijk tot op de dag van vandaag voor een groot deel. Mm-hmm. Naar Italië. En toen, ik weet nog wel dat ik bij de KRO een gesprek had. En daar wouden ze wel met mij in zee, maar kregen toch uiteindelijk financieel niet rond. Niet genoeg. Ja, 1986 voor het eerst in Amerika terechtgekomen.
Waar zat je, het is niet meer over. Washington?
Washington is altijd in Washington gewoond.
Ja. En dat vond je meteen leuk? Want je hebt daar eigenlijk uitgegeven hel of snel gehaald. Je hebt jaren gezeten.
23 jaar. Ja, ik weet nog zo goed dat daarvoor was ik met vrienden. We hebben 6 weken door Amerika gereisd. En ik weet, de eerste avond waren we naar JFK, naar New York gevlogen. En nou, gelijk s'avonds het Empire State Building op, zo tegen zonsondergang. Nee, je kent het wel.
Van,
aan de slag. En ik weet nog, een soort gevoel dat ik over die stad uitkeek ook. Het is ook wel indrukwekkend natuurlijk. En eigenlijk vanaf het eerste moment dacht van, hier hoor ik.
Ja.
Of dit is een plek die mij goed past. Ik heb me ook nooit bezondigd aan het gedoe over oppervlakkige Amerikanen.
Ja.
En wat een geklets allemaal. Ja. In Nederland dan niet oppervlakkig. Zet de gemiddelde tv aan. Ja. Of weet ik veel. Ja. Zijn wij dan niet oppervlakkig? Hou het toch op met alles met dat soort oordelen, weet je wel?
Ja.
En dat is wat ik wel. Ik zit nu 50 jaar in de journalistiek vanaf 74. Minder oordelen graag. Dames en heren, één of minder oordelen. Vraag gewoon eens mensen wat ze beweegt. Het is meestal, leidt dat tot een leuker antwoord dan wanneer je zegt, ben je toch ook een sukkel of ben je, nou enzovoort.
Ja, nou, je legt hem nu voor doel, want wat beweegt jou om jij bent nog ouder dan ik, dus we zijn oude mannen hier op die bank. Je bent nog stralend en fris en loopt nog steeds als een malle je boeken te schrijven en je boodschap, want dat vind ik het toch wel, te verkondigen. Waarom doe je dat?
Ik vind het zelf op het begin hartstikke leuk om te doen, boeken te schrijven. En een boek hiervoor heette Optimist hebben de hele wereld.
Ja, ook dat nog eens. Je bent nog in dat gekkenhuis ben je ook nog een optimist.
Ja, en iets minder optimistisch was dat het een van de slechtst verkopende boeken is geweest die ik geschreven heb.
Oh, dat is jammer.
Ja, degenen die het niet gekocht hebben ongelijk. Ja, dat kan gebeuren.
Ja.
Nee, maar er zit in mij wel, wat ik net zei, dat je een soort tweede laag probeert te vinden. En heel fundamenteel vind ik dat de meeste mensen zijn mensen van goede wil. De meeste mensen hebben het met zichzelf, maar ook met andere mensen goed voor.
Rutger Bregman hoor ik hier.
Ja, de meeste mensen deugen. Rutger had daar absoluut gelijk in. En hij vloog het wat anders aan. Maar dat is eigenlijk ook, was het ook de boodschap in mijn boek over van optimisten hebben de hele wereld. Hij schrijft het anders op, maar eigenlijk is de boodschap hetzelfde.
Ja.
Dat er heel veel reden is om optimistisch te zijn over alle energie en creativiteit die je bij mensen kunt aanboren en waar je een betere wereld mee kunt maken.
Ja, maar is dat een missie van jou? Of klinkt
het ja, nou, een missie, dan, dat klinkt zo evangelisch en Jehovah-getuige. Ja. En ik ga niet hier op het stationsplein staan met mijn boek over handen. En nee, maar als ik mensen aan het denken kan zetten over van ja, maar waar kijken we nou eigenlijk naar als we onze wereld beschouwen?
Ja.
Dat is eigenlijk mijn grootste compliment. Als mensen zeggen, ik heb je boek gelezen, of naar je lezing geluisterd. En je hebt me aan het denken gezet. Ja. Ook naar, ik heb een theatershow een aantal jaren geleden gedaan. Toen ben ik ook nog gaan zingen en gitaar gaan spelen. Omdat ik het gewoon ook leuk vond. En ik had het nog nooit gedaan.
Ja.
Ik bedoel, het is een beetje Pippi Langkous. Ik had het nog nooit gedaan, dus laat ik het maar eens doen.
Ja. Hoe beviel dat? Hoe beviel dat?
Oh, in het begin doodeng.
Ja.
Ik ben niet zenuwachtig op een podium. Als je met een gitaar in je hand moet gaan zingen.
Ja,
dat is nog wel even een andere koek. Ja. En in zo'n donker gat.
Ja.
Maar na een paar keer heb je dat onder de knie en dan begin je er echt lol in te krijgen. En toen begon ik het ook meer energie in te stoppen, zeg maar.
Ja.
Maar het is ingewikkeld, omdat je in je hoofd op een podium praat of hier voor een camera praat. En nou, daar heb ik niet heel veel moeite mee.
Ja.
Valt het op?
Nee.
maar dan, het is heel anders, omdat je, ik weet geen tekst. Ik heb hier ook geen tekst van. In die theaters hoorde ik ook geen tekst. Althans, nee, niet van tevoren opgeschreven.
Ja.
Maar dan ga je ineens staan spelen en dan moet dit allemaal precies geprogrammeerd. Ja. En de tekst moet precies kloppen. En dan moet je aan wennen. Dat is ook een beetje lastig.
Ja.
Maar dat vond ik wel heel erg leuk om te doen. Maar ja, het is wel, als mensen dan ook daarna naar zo'n theatershow of naar zo'n lezing tegen mij zeggen, dan komen ze vaak op dingen terug van, dat zei je nou, maar leg nog eens uit.
Ja.
En nou, dat leg ik dan uit.
Ja.
En dan kunnen ze nog steeds oneens met me zijn. Maar dan is er volgens mij, als je de wereld beschouwt, ondanks waar we nu met z'n allen in zitten, met alle politieke gedoe, ik maak me zorgen over de politiek. Ik vind de uitslag van 22 november vind ik persoonlijk vreselijk. Die ruk naar rechts is niet wat ik graag zou willen. Maar goed, dat is democratisch zo besloten. Wat er nu in Amerika gebeurt, vind ik voor een deel verdrietig en zorgwekkend. De oorlogen in Gaza en Oekraïne, kan ik ook niks aan doen. Maar er zijn ook nog heel veel onderstromen in de samenleving en de wereld waarvan ik denk van, nou, er is ook reden voor hoop.
Ja, en blijkbaar is dat toch van jou een ding, omdat deze samenleving vanuit jouw perspectief
duidelijk. Ik zoek dat wel op, ja.
En ik vroeg me dat ook af, hè? Ook toen ik aan het lezen was. Ook bijvoorbeeld dus inderdaad in je nieuwe boek, en met een prachtig volwoord overigens van Anon Krumberg.
Ja, zeker.
Erin. En die had het er ook meteen over, waar ik ook heel snel tegenaan liep bij jou. En verdomd, ik kom het ook al googelen tegen in een heel mooi interview wat je hebt gegeven aan Roderick Velo, heet hij zo?
Oh ja, ja, oh ja, dat is een video van een paar jaar geleden alweer. Ja.
Maar die stelde ook precies dezelfde vragen die ik ook had, namelijk van, jouw rol is misschien toch, als ik het zo samenvat, voornamelijk journalist.
Ja.
En ik vroeg me af, we zijn natuurlijk nooit helemaal objectief, dus er zit altijd iets subjectiefs in. Maar hoe kijk jij daar naar jouw rol als journalist tegenaan? Van hoe observerend, hoe objectief moet je zijn, mag je zijn? Of, want ik vind uiteindelijk dat je dat wel doet. Ik lees door de regels toch heel duidelijk ook jouw eigen standpunt.
Ja, nou, ik heb in mijn voorwoord ook nu geschreven. Ik heb natuurlijk vele jaren voor de NOS gewerkt en dan moet je ontzettend proberen om heel objectief te zijn.
Ja.
En dan gaat het absoluut niet over je eigen mening en dat is ook prima. Dat is me ook al die jaren heel goed bevallen. En ik vond het fantastisch dat ik dat kon doen. Ik heb nu in mijn voorwoord opgeschreven voor mijn lezers. Dames en heren, u leest mijn boek. Ik vertel er even bij. Ik zou altijd democratisch stemmen. En echt altijd. Want ik zou nooit in de huidige situatie op een republikein kunnen stemmen.
Ja.
Omdat de republikeinen naar mijn oordeel handelen op een manier die volstrekt in strijd is met alles waar ik ten diepste in geloof.
Ja.
En waar ik voor zou willen staan over respect en elkaar waarderen. Het opzoeken van de goede wil in mensen. En dat klinkt misschien een beetje soft, maar het is wel heel fundamenteel.
Dat lijkt me ook, ja.
En als ik nadenk over de toestand in de wereld, dan ga ik eigenlijk als vanzelf, omdat er heel veel sombers over wordt gezegd, dat ik dan elke keer denk van, really? Is er ook nog een ander deel van dit verhaal, wat ook gewoon feitelijk te onderbouwen is? Het is eigenlijk heel simpel. Een glas is inderdaad half vol en het is half leeg. Mm-hmm. En het is alle twee waar. En ik probeer het wel altijd op te schrijven vanuit een niet vergetend dat het glas ook half leeg is.
Ja. Ja.
Maar toch heel erg te kijken naar het glas half vol.
Ja.
Ook omdat naar mijn diepste overtuiging en waarneming, dus mijn emotie, maar ook gewoon kijken van wat speelt zich echt in de wereld af.
Ja.
Er ontzettend veel redenen zijn om optimistisch te zijn over de toekomst van de wereld.
Ja.
Met alle zorgen die er zijn.
Ja. Nou, dan ben je, heb je bij mij wel even werk. Want ik ben niet zo optimistisch. Maar okay. Je zet wel goede stappen. En dat vond ik ook wel wat leuk. Ik heb niet al je boeken gelezen. Daar hadden we nou ook weer geen tijd voor. Maar deze zeker wel. Ik vind dat je dus wel duidend bezig bent. Vandaar ook een vraag, hè, over je positie als journalist of als wetenschapper.
Nou, ik vind dat duiden daar heel goed bij kan. En dat, daarom heb ik in het begin ook in mijn boek gewoon maar eens opgeschreven. Van, nou, het komt hier vandaan. En ook dat optimisme. Mensen die mij een beetje gevolgd hebben, die weten hoe ik ongeveer denk. En dat kan je bevallen of niet bevallen. Je mag met me eens zijn of oneens.
Ja.
Maar met wat zich nu ook in Amerika afspeelt, hoe mensen terzijde worden geschoven en worden beledigd en worden gekleineerd en uitgescholden. Samenwerken met mensen wordt afgedaan als soft links gedoe.
Ja.
Ja, dat is zo, dat druist zo in tegen alles waarvan ik denk wat we nodig hebben om deze wereld ietsje beter te maken. Ik zou me daar, daar spreek ik me wel tegen uit, ja, dat klopt.
Heb jij nooit de politiek overwogen?
Zeker.
Maar?
Ja, het is er niet van gekomen, maar het had gekund.
Ja.
Ja.
Maar goed, niet dat dat belangrijker is dan wat je nu doet, hoor. Laten we daar duidelijk over zijn. Eens kijken naar die duiding, hè. We hebben net een andere podcast heel erg over dat Amerikaanse stuk gehad. Jij zit hier ook vandaag als spreker, word je geïnterviewd, want bespreker.nl podcast is het, maar helaas commerciële linkdong. Wat heeft de Nederlandse samenleving eraan om Charles Groenhuis in huis te halen?
Nou, als je benieuwd bent naar een perspectief over ook hoe het met Nederland en Europa bijvoorbeeld gaat, wat voorbij de krantenkoppen van gisteren en vandaag gaat, en wat voorbij vandaag Insight van gisteravond gaat en iets dieper probeert te gaan.
Letterlijk.
En minder oppervlakkig dan de meeste social media, maar te kijken van wat zijn onderliggende dingen, van waar gaan we nou eigenlijk met z'n allen naartoe.
Ja.
En dan moet je in de meeste gevallen moet je even een paar stappen terug doen en even nadenken van waar zit ik nou eigenlijk echt naar te kijken. En dat inderdaad wel voor een deel overgoten met een voor mij een soort saus van waar ik het net over had. Die toch vrij fundamentele waarden.
Ja.
En dan kom ik, net als in mijn boek van een paar jaar geleden, Optimist hebben de hele wereld. Dan heb ik daar nog in opgeschreven wat fantastisch eigenlijk, dat we sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa geen grote oorlogen meer hebben gehad. Sorry. Die is niet gelukt. Maar een aantal andere dingen die ik daarin beschreven heb, die zijn nog steeds volop van kracht. Mag ik je één interessante statistiek noemen? Dan zal ik verder niet mee vermoeien. Maar ik kwam laatst, zo'n moment dat je iets leest en dan erop betrapt dat je daar een paar minuten over zit na te denken daarna. Dat ging over, dat klinkt heel saai, maar het hoger onderwijs ging dat, wereldwijd. En was in de Economist, kan ik iedereen aanraden, ook over de Amerikaanse verkiezingen, wat dat zeiden. De Economist, fantastisch blad, zeer feitelijk, over het algemeen conservatief. Maar daar stond in uitgerekend, wereldwijd, de verdeling tussen jongens en meisjes, jonge mannen, jonge vrouwen, in het hoger onderwijs. Nou, we weten natuurlijk allemaal van oudsher is het hoger onderwijs, de universiteiten zeg maar, of HBO is meer mannen dan vrouwen.
Mannen,
iedereen weet langzamerhand wel dat in Nederland is dat wel heel erg aan het veranderen. En met name ook in weet ik veel, medicijnen en aantal vakken. Maar daar stond in de hele wereld, met uitzondering van Zuidelijk Afrika, maar de hele wereld, dus ook dat hele conservatieve Midden-Oosten, ook het conservatieve Azië, in de hele wereld, pardon, ik sta tegen de microfoon, zijn jonge mannen in de minderheid in het hoger onderwijs. En meisjes in de meerderheid.
Ja.
Dat betekent dus dat bijvoorbeeld in moslimlanden, islamlanden, hoe je het noemt, Midden-Oostenlanden, wat die in een aantal opzichten extreem conservatief zijn, zelfs daar zijn meisjes en jonge vrouwen nu in de meerderheid. Dat is een revolutie.
Ja.
Dat is een beweging die ik 20 of 30 jaar geleden niet had kunnen verzinnen. Maar het gebeurt nu, elke dag.
Ja.
En sterker nog, er zijn universiteiten die bij hun toelating twee soorten examens hebben. Een makkelijke voor de jongens en een moeilijke voor de meisjes. Anders wordt het nog schever.
Jij begint nou bijna te lachen, dat is toch niet te geloven eigenlijk?
Ja, maar het is echt waar.
Ja.
En als je daarover nadenkt wat dat op den duur betekent, want dat zijn dus honderdduizenden vrouwen die dus nu voor het eerst de kans krijgen om onderwijs en ook hoger onderwijs te volgen. Dat zijn de leidinggevenden, dat zijn onze leiders, dat zijn onze bazen, dat zijn onze professoren, dat zijn onze uitvinders van morgen en overmorgen.
Ja, maar er zit ook een reactie op.
Er zit een reactie.
Je hebt het ook in je boek over dat boy problem, noem je dat, geloof ik? Of item? Of
nou ja, de keerzijde daarvan is dat jongens, mannen, jonge mannen, oudere mannen, hun leiderspositie bovenop de apenrots kwijtraken.
Ja.
En dat is een eiltempo aan de gang, noemde het
onderwijs.
En wat
gebeurt er dan?
Nou, in de Verenigde Staten leidt dat nu inderdaad tot wat genoemd wordt de boy problem. Dat is een steeds grotere groep jonge mannen, ook iets oudere mannen langzamerhand, die kansloos aan de kant staan. Dat heeft te maken ook in Amerika met de afbraak van industrie. Dus veel, zeg maar, fabrieksbanen enzovoort zijn er verdwenen, zijn naar Azië gegaan enzovoort. Het heeft ook met de politieke omstandigheden te maken. Een groeiende groep van mannen die eigenlijk they tuned out. Eigenlijk zijn ze uitgestapt. Uit het maatschappelijk verkeer en maatschap. En die zitten kansloos thuis op de bank. En ze zitten waarschijnlijk bier te drinken en te gamen of porno te kijken. Ik weet niet wat ze allemaal zitten doen. Maar ze doen niks nuttigs in ieder geval.
Nee.
En dat neemt in Amerika nu zulke vormen aan. Dat het ook echt een politieke kwestie wordt. Ook,
nou,
want als ze gaan stemmen, dan stemmen ze massaal op Donald Trump. Want Donald Trump zegt tegen hun, make America great again. En dan denken ze, ja, inderdaad, verdomd. Ja, make America great again. En wat bedoelen ze dan? Make America, maak Amerika weer zoals het was toen ik nog meetelde.
Ja.
En toen ik nog een baan had. En toen ik als man en als blanke man gewoon nog meetelde. In plaats van al die gekleurde types. Ik zeg het even clichématig.
Ja.
Nou, vertaal dat, want daar vroeg je ook naar de situatie in Nederland. In Nederland is dat minder aan de hand dan in Amerika. Maar het gebeurt ook.
Nou, hier zie je die klap naar rechts natuurlijk ook. Hè?
De klap naar rechts, de klap naar boosheid.
Juist. Ja.
De klap naar de controle kwijt zijn over je eigen toekomst.
Ja.
Het hoger onderwijs, in ruime meerderheid hier ook, zijn het vrouwen. En niet alleen bij medicijnen enzovoort. Ik hoorde bijvoorbeeld van diergeneeskunde, dat is interessant. Ik zei straks dat ik ooit bij het universiteitsbad ben begonnen. En schreef dan ook over diergeneeskunde, was van alles aan de hand toen. En dat was bij uitstek een mannenstudie. Al die professoren waren ook mannen. En je ging koeien en paarden, daar ga je geen meisjes voor hebben.
Nee.
Nou, diergeneeskunde, zowel voor wat heet de kleine huisdieren als de grote huisdieren. De grote huisdieren zijn varkens, paarden en koeien. Bijna alleen maar vrouwen. En dat zijn van die bewegingen. En je ziet het nu in management. Europese bank, een vrouw.
Ja.
IMF, een vrouw.
Ja.
Europese commissie, een vrouw.
Ja.
Grote bedrijven, in toenemende mate vrouwen aan de top.
Ja.
En wat gebeurt er vervolgens? Dat mannen die niet heel erg opgelet hebben of zich niet heel erg hebben ontwikkeld, die zitten daar gefrustreerd naar te kijken en denken van, holy shit, teringwijven. Ze tasten mijn positie aan. En in toenemende mate is het dus niet alleen zo dat bovenaan die apenrots nu een vrouw zit, maar langzamerhand in die lagen daaronder ook. En dat dus een cultuur in een bedrijf of in een organisatie of in de regering is op steeds meer plekken feminiseert.
Ja,
en als je daar niet tegen kunt, dan is dat heel frustrerend.
Nou ja,
als je,
en dan gebeurt er dus ook weer wat. Hè? Dat heeft dus weer een
politieke gevolg. Radicalisering.
Precies. En dan dacht ik, ik zat daar toch over na te denken. Zo, want ik zat te denken van, ik vond hem heel erg leuk. Ook omdat je dat inderdaad ook met cijfers nog eens een keer kan staven ook. En dat je dan zegt van oké, hoe noemde jij dat zelf? Als je weer even naar Amerika gaat, de Republikeinen roept van, tegen die jongen van kijk naar je vader. En,
ja, ja.
En die Democraat zegt kijk naar je zus of zoiets. Ja. Van, ik snap als dat soort zeg maar sociologische fenomenen aan de hand zijn, dat dat heel veel frustratie kan geven bij het oude patriarchaat, zou ik maar zeggen. De mannetjes.
Dat zijn de Johan Derksens van deze wereld.
Ja.
En René van de Gijps die grappen maken over vrouwen die zich beklagen omdat ze schandalig zijn behandeld door een mannelijke baas.
Ja.
En zeggen dat zijn tutjes uit de provincie en ze zijn mislukt en ze zijn gefrustreerd.
Ja.
Dan denken onder wat voor steen heb je gezeten?
Ja.
Onder wat voor steen heb je gelegen en niet in de gaten dat er echt iets heel fundamenteels en iets heel positiefs aan het veranderen is in deze samenleving.
Ja.
Want als je probeert als je te verzinnen
in
al die eeuwen waarin we vrouwen hebben onderdrukt en terzijde hebben geschoven van je enige recht is het aanrecht. Hè? We kennen ze allemaal, de oude clichés.
Ja.
Hoeveel creativiteit en innovativiteit en denkkracht hebben we gewoon verprutst en niet gebruikt? Omgekeerd kun je zeggen. Steeds voor dat we dat nu wel massaal gaan gebruiken.
Ja.
Er zijn wel hele slimme mensen die zijn gaan rekenen. Van stel nou dat we vrouwen echt gelijk kansen geven. Hoeveel die hebben dat proberen uit te rekenen wat het voor de economie betekent. En voor inderdaad voor innovatie en voor creatief nadenken over, nou denk aan klimaatkwesties, en ongelijkheid, armoede enzovoort.
Ja.
Er is zoveel ongebruikte energie op dat vlak nog.
Ja.
En als je dan een beetje op televisie gaat lopen roepen, zijn allemaal tutten en gefrustreerd en wees maar een beetje flink.
Ja.
En toen ik nog vroeger de baas was, toen kon ik nog zeggen van flikker op jij.
Ja.
Zonder dat ik gelijk werd aangeklaagd.
Onveilige werkomgeving.
Dan denk ik, dan heb je absoluut gemist wat zich op dit moment in die samenleving als een dolle aan het afspelen is. En dat is uiteindelijk, ik weet het, populisme en frustratie en boosheid en gedoe over immigranten enzovoort. Maar de onderstroom is dat we fantastische kansen hebben om in deze samenleving het echt nog veel beter te maken.
Ja. En waarom zet dan, hè, want ik kan maar die frustratie van die mannetjes om maar eventjes zo de boel te duiden.
De apenrots, ineens is die apenrots weg. Zit je erboven?
Nee, fuck.
Ja, fuck.
Waar is mijn plek?
Ja, en wat je ziet, zijn dus ambitieuze vrouwen die omhoog aan het klauteren zijn.
Ja.
Zeg maar, zeg, hé, ga eens opzij, jij.
Ja.
Wegwezen jij.
Ja.
Geweest, nee, klaar, voorbij.
Jij en ik vinden dat blijkbaar heel erg prettig, maar die een hoop mensen dus helemaal niet.
Bijna mijn hele leven, als ik het optel van al die jaren, heb ik het grootste deel van de tijd met vrouwen als baas geweest.
Oh ja? Ja.
Ja, en als het wel eens een man was, dan kreeg ik ruzie mee.
Zeg misschien ook wel.
Vrouwen krijg je veel minder makkelijk ruzie mee.
Ja, ja.
Vrouwen hebben, ik heb het wel samengevat als meisjes volgen hun dromen, jongens hun hormonen.
Nou, maar mijn vader die zat bij de marine. Die zegt als je een oorlogsschip uit Amsterdam laat vertrekken, dan is het met vrouwen, dan is het in de Muidal oorlog.
Die kunnen maar dan had je ook een hele ouderwetse vader.
Hele ouderwets. Ja.
Natuurlijk kunnen vrouwen ruzie maken.
Ja,
er zitten de bitches tussen.
Ja, ja.
Nee,
maar ook dat zal wel gelijk trekken, denk ik, in sfeer of cultuur of weet ik veel wat er allemaal meespeelt.
Nou, misschien was het ook wel door de marinecultuur en dat ze bij de helder ruzie hadden.
Ja, wat moeten ze met de Marva's en zo? Had je dan. Nee hoor, ik denk dat het alleen maar een hartstikke prachtige ontwikkeling is. En ik vond het ook heel leuk dat je die link dus legt naar van dat fenomeen, dus naar gevolgen voor het politieke spectrum. Hè?
Ja.
En ik vroeg me ook hardop af. Ik zat nog niet zo lang geleden te lezen in het boek van Esther van Venema over de 7 hoofdzonden. Kan ik je aanraden trouwens. Een heel mooi boek. Maar daar gaat het er eigenlijk om. Want dat vind ik weer het mooie eraan. Van die frustratie snap ik nog. Maar waarom ga je dan zo boos worden dat je op die rechtse fundamentalisten gaat stemmen? Hè? Die boosheid steeds lopen aan te wakkeren. Want is het de schuld van iemand anders dat jij op school niet presteert? Is het en van Venema die heeft dan heel erg Die roept dan ook door de social media en het gebrek aan verbinding. Dat het heel erg ook te maken heeft met van iedereen vindt zichzelf tegenwoordig God. Hè? God bestaat niet meer, dus we zijn zelf God. We willen het nu, het moet altijd leuk. Het moet altijd. Weet je, als het dan niet gebeurt, omdat je zus inderdaad voorbij is en vliegt met het doctorandus diploma of de dikke baan. Of dat dusdanig frustreert.
Dat stel dat je dan zit te kijken naar die zus van je of die andere vrouw in je omgeving.
Ja.
En je moet eigenlijk constateren, ze doen het echt beter dan ik.
Ja.
Ze zijn slimmer, ze zijn beter opgeleid. Ze hebben de zaak beter onder controle. Ze hollen minder achter hun hormonen aan en zijn echt met hun dromen bezig.
Ja.
En je komt tot de conclusie van shit, ik verlies niet alleen mijn positie, maar zij krijgen die positie en terecht. Ja. Want ze zijn in een aantal gevallen gewoon beter.
Ja, erken dat dan maar eens.
Alle academische studies over prestaties op scholen en universiteiten. Overal doen vrouwen het beter.
Ja.
De uitval op universiteiten, overal doen vrouwen het beter.
Moet jij niet met onze soort bezig zijn? Want...
Ja, nou ja, ik ben aan het nadenken om daar inderdaad iets mee te gaan doen. Er is bijvoorbeeld een door mij bewonderd instituut, een Washington Brookings Instituut, die doet veel studies naar dit soort dingen. Die hebben nu een aparte afdeling opgericht, een soort sub-instituut. En dat gaat over de boy problem. Die zijn voortdurend hiermee bezig. En die zijn aan het nadenken, die zeggen van luister, er is nog veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Hè? Ja. Beloning, het weten we allemaal. En dat moet je ook niet onderschatten. Maar die zeggen van overheid, regeringen, realiseer je op de lange termijn dat de boy problem is ook economisch een veel groter probleem. Het feit dat nu in Amerika en in Nederland zie je dat in verminderde mate, maar die boosheid is er. En de boosheid leidt nooit tot iets. Leidt nooit tot iets creatiefs en iets moois. Overheden, denk na van hoe je op den duur kunt voorkomen dat, zoals de afgelopen eeuwen, die vrouwelijke energie en creativiteit terzijde hebben geschoven. Ja. Van dit surfen wijf allemaal.
Ja.
Dreigen wij nu zometeen een deel van het talent en de energie van jongens en jonge mannen terzijde te geven. Als we niet iets bedenken, zodat die frustratie onder die groepen minder groot wordt. In Amerika is het voor een deel nu te laat. Er zijn grote groepen die zijn gewoon uitgeschakeld. Die hebben nog wel zo'n grote pick-up truck. En een Duitse header achterin.
En een wapen.
En zo'n gun rack. Ja, precies. Maar die dragen niet meer bij aan de samenleving. Ja,
maar dat is toch een hele destructieve kracht dan, Charles?
En ze stemmen allemaal Trump.
Ja.
En dat is een... het heet niet voor niks de boy problem. En in Amerika krijgt het heel veel aandacht.
Ja.
Daarom heb ik er maar zo'n hoofdstuk aan gewijd. Maar ik ben ook wel gaan nadenken. En ook wel eens gewoon gaan zoeken op websites van het CBS enzovoort. Hoe is het nou eigenlijk in Nederland? Nou, in Nederland is dat minder, zeg maar, pregnant. Is het minder scherp. Ook omdat wij een systeem hebben waar je mensen meer opvangt. Je kunt minder diep vallen, zeg maar, omdat we daar een opvang voor hebben. Het heeft ook, denk ik, met geografie te maken. In Nederland woon je nooit heel ver weg van andere mensen. Amerika, een heel groot deel van Amerika, wonen mensen in grote eenzaamheid. Heel alleen.
Ja.
Alleen hoeft niet eenzaam te zijn. Hè? Maar ik bedoel, daar kun je verdwijnen. Kun je tussen de mazen van het stelsel kun je vallen en kansloos zijn. Dus daar is het een veel groter probleem. Maar we moeten er hier in Nederland echt voor oppassen.
Ja.
Onderwijs enzovoort, vrouwen doen het echt structureel beter.
Ja.
En dat is de hele tijd aan de gang en het wordt alleen maar scherper.
Ja. Ja.
En die jongens, die rennen inderdaad een beetje achter hun woon aan. Waarom vinden we het gewoon dat 90% van de misdrijven door jongens gepleegd wordt? Waarom vinden we dat gewoon? Waarom zijn alle voetbalhooligans jongens? Hoezo vinden we dat gewoon? Houd toch op, doe het een beetje normaal.
Nou, daar ligt toch wel een schone taak voor deze samenleving.
Ja, omdat we ook heel veel energie enzovoort gewoon verknallen en vermorsen eigenlijk.
Ja.
Het is zonde.
Ja, nou ja, dat vond ik dus een van, ook weer, toch weer even terug naar je boek, waar we het vorige keer over gehad hebben. Maar dat vond ik wel een van de interessante dingen daar ook aan. Dat je toch perspectieven erbij haalt, Charles. Waarvan ik denk van, oké, zo heb ik er eigenlijk nog nooit tegen aangekeken. En dat geeft je inderdaad wel te denken. Ja. Dus in die zin denk ik dat je dus ook een functie hebt als spreker in dit gebeuren. Voor wie je dan ook mogen interesseren. Ik hoop wat dat betreft dat je wat meer gaat doen. Ook om je, al is het alleen maar om je meer hier te houden. Want hoe gaat dat met dat tweede vaderland van je?
De meeste Amerikanen gaat het wel goed. De economie gaat als een tierenlier. Dankjewel, Joe Biden. Ja, is gewoon echt waar. ze maken nu echt een slag in de richting van een meer duurzame samenleving.
Ja.
Ongelijkheid is natuurlijk nog geweldig groot. En dat vind ik erg onrechtvaardig en heel treurig dat in zo'n christelijk land er eigenlijk zo weinig aan gebeurt.
Ja.
En dat je, nou goed, onder Biden gebeurt er nu het nodig aan. En als die nog 4 jaar door zou kunnen gaan, dan worden die pogingen doorgezet. En dat is geen linkse kletskoek. Als mensen zouden denken, god, heb je weer zo'n lefty? Nee, ik ben helemaal niet zo'n links type.
Nee.
Maar ik zie wel, ik heb in Amerika genoeg rondgereisd en ook op andere plekken. Om armoede te zien. Ik heb in Amerika gevangenissen van binnen gezien. Ik heb geweld gezien. Ik weet het allemaal. En om daar een betere samenleving te creëren langs land, dan hebben de democraten, hebben een beter verhaal dan de republikeinen.
Ja, en jij persoonlijk, jij beschouwt het zelf ook als je tweede vaderland.
Zeker.
Ik zat laatst naar Reizen Waas. Heb je dat wel eens gezien? Want die was in L.A. of zo. Ik schrok me de pest, weet je wel. Die zitten allemaal eerst aan de leuke boulevards langs te gaan. En de toeristische uitjes. Ja. En dan vervolgens 's nachts naar een of andere bewaakte parkeerplaats. Ja. Want daar slapen de gepensioneerde docenten in hun auto. En dat is all that's left. En de armoede is daar toch ook...
Nou ja, heel simpel. Even, dat klinkt een beetje saai. Maar een van de redenen dat die docenten en heel veel mensen met een baan gewoon in hun auto op het parkeerterrein van Walmart staan, is omdat van rechtsuit de vakbondsrechten structureel zijn aangetast. Ja. Is dat het minimumloon in Amerika is $7,25. Dat is net te veel om van dood te gaan en maar te weinig om van te leven. En het is al 15 jaar niet verhoogd.
Ja.
Dat wordt gewoon niet verhoogd. Een aantal staten hebben het wel gedaan, maar landelijk, in de landelijke politiek, krijg je geen meerderheid om dat buitengewoon schamelen. En heb je nog geen ziekteverzekering en zo. Hè? Dus moet je er allemaal bijkopen.
Ja.
Ja, dat kan dus gewoon niet.
Nee.
Dus er lopen nog steeds heel veel miljoenen Amerikanen lopen rond zonder verzekering. Obama heeft dat geprobeerd op te lossen, Obamacare.
Ja.
Miljoenen hebben nu wel een verzekering.
Ja.
Maar het wordt nog steeds tot op de dag van vandaag door de Republikeinen alleen maar tegengewerkt. Ja. Moet je voorstellen dat je dus een gezin hebt bijvoorbeeld, met je vrouw, met kinderen, en dat je voor je gezin geen ziekteverzekering kunt afsluiten. Of dat je vader of je moeder kanker krijgt en dat je huis moet verkopen om de rekeningen van het ziekenhuis te kunnen betalen. Dat speelt zich elke dag af. En als je gelooft in de Amerikaanse droom of vindt dat het de waard is om dat na te streven, moet dat land zich kapot schamen.
Ja, dat denk ik. Maar dan toch vind jij het je tweede vaderland. Jij kan daarin acteren of zijn en je daar fijn voelen.
Nou ja, ook omdat rij een dagje mee met onze camper in de Rocky Mountains, dan begrijp je me.
Ja, oké. Ja, daar kan ik me ook iets mee voelen.
Maar goed, dat is dan de schoonheid van het land en de ruimte van het land. En dat vind ik heerlijk. Ik kan niet anders zeggen. En met zo'n camper daar. Nou, liefst op zo'n primitieve camping zonder iets. En dat je om de dag even in je blote kont in die bergbeek gaat zitten. Ja, dat vind ik heerlijk. Tegelijkertijd, het aantal aardige, gastvrije... Ik heb vaker gezegd, Amerikanen zijn gewoon gemiddeld ontzettend aardig. Ja. Alleen in dit huidige klimaat wordt er een soort ruimte gegeven en bijna een soort legitimatie aan die boosheid. En daar spelen sociale media ook wel een rol in.
Ja.
Ik merk het ook elke dag. Ik word elke dag op social media uitgescholden.
Ja, is dat
en,
zo?
Enge ziektes en het opgehangen moet worden. En ja, dat gaat me door. Maar
door Nederlandse mensen?
Of ja.
Oh, ja?
Ja. Sorry, degene die ik geblokkeerd heb. Als je me ooit uitgescholden hebt, ben je geblokkeerd voor de rest van je leven. Sorry. Het zijn er een paar duizend.
Meen je dat nou?
Ja.
Ook zoveel ellende op.
Ook omdat je bij de publieke omroep werkt. En dat is ook een groot links complot. En,
alles is links complot.
Ja, zal wel betaald worden door George Soros.
Ja, of Rockefeller of weet ik veel.
En je kunt het ook allemaal zien. Want ze praten elkaar ook allemaal na. Van, als jij iets opschrijft, schrijf ik hetzelfde. Met hetzelfde
maar wat doet dat met jou?
Ja, ik denk van jeetje, heb je tijd, heb je geen leukere dingen te doen in het leven.
Glijdt het echt van je af?
Ja.
Oké. Mis je kinderen veel die in Amerika zitten?
Ja, uiteraard. Ja, die wonen ver weg en we zien ze weinig. Maar bijvoorbeeld met Kerstmis hebben we het nu toe altijd nog weer samen gevierd. En deze keer is wel grappig. Onze dochter, die is 30 net geworden, die woont in San Francisco. Maar daar is ze zelden, want die reist eigenlijk voortdurend.
Okay.
En met een werklaptopje onder de arm.
Oh, ja.
Die werkt voor Airbnb.
Okay.
En dan mag je gewoon reizen. En die nadenken over de kerst. En zei ze, ja, Kerstmis. Ik ben eigenlijk niet van plan om naar Nederland te komen. Want ik zit in Guatemala. Dus als we kerst willen vieren, dan moeten we het in Guatemala doen. Nou, dat hebben we dan maar gedaan.
Je meent het. Ja, serieus. Nou, jullie zijn mondiale figuren met elkaar.
Het is ook... Kijk, we hadden het straks over family values. Dat wordt veel misbruikt. Omdat mensen hun family values aan anderen proberen op te leggen als het gaat om een inrichting van hun eigen leven.
Ja.
Maar ja, het is voor mij het meest kostbare wat er is.
Ja.
En dus dan reizen we vrolijk af naar Guatemala.
Ja, prachtig.
En de reizen die we in de loop van de jaren ook met die kinderen, ook toen ze klein waren, met die camper gemaakt hebben. Ja, dat is... als die reclame, it's priceless for everything else as Mastercard. Nou, dit is priceless.
Ja.
En dat is ook in geld, of ik niet uit te drukken.
Ja, snap ik ook al.
Dat is onvoorstelbaar.
Maar even naar
en John Denver aan, hè. En James Taylor, enzovoort. Ja.
Ja. even over de family values. En dan gaan we een beetje naar mijn laatste vraag. Want wij kunnen wel samen wel een 3 dagen podcast.
Ja. Dat is een serietje.
ik stel altijd de vraag, een beetje om een soort existentieel begrip te krijgen van je situatie. Van je rijdt straks naar huis en God forbid, maar je krijgt een heel vervelend ongeluk. En de dokter komt bij je langs en die zegt, sorry, je hebt nog een half uur te leven. Je staat naar dat systeemplafond in dat ziekenhuis. Wat denk je dan?
Nou, ik zou hem te beginnen uiteraard. Ja, mijn vrouw zou er dan waarschijnlijk ook bij zijn. Mijn kinderen niet. Dus ik zou mijn kinderen proberen te bellen. En ik zou denk ik... Ik zou denk ik in grote dankbaarheid gaan.
Ja.
En er zijn een paar dingen die dan voor mij eruit zouden springen. Ik weet niet of het allemaal in een half uur zou passen, nog als het zo ver is. Mijn gezin, mijn vrouw en kinderen, dat torent eigenlijk boven alles uit. Omdat de meest dierbare herinneringen zijn eigenlijk allemaal van je gezin. En,
ja.
En ook het gezin waar ik uitkom. Ik ben in liefde opgegroeid.
Okay.
En het tweede wat voor mij de uitzorg springt is dat ik ontzettend dankbaar ben. Ik weet niet tegen iemand dankbaar of jegens iemand dankbaar zijn. Maar goed, het is een gevoel van dankbaarheid in ieder geval. Dat ik die 50 jaar in de journalistiek, met alles wat ik gedaan heb. En dat is natuurlijk nogal gevarieerd. Hoe kranten ooit begonnen, ben presentator geweest en nog. Verslaggever, correspondent, schrijf boeken. En ik heb echt in die 50 jaar, en dat klinkt flauw, maar ik heb nog nooit opgestaan dat ik dacht, ik heb geen zin. Ik heb elke dag zin.
Okay,
ja. Omdat je ook elke dag, ook ik ben nu al een groot aantal jaren freelancer, kan ik het ook zelf inrichten.
Ja.
Ik heb nou, dit boek nu geschreven, ik heb nog weer 2 boeken in mijn hoofd. En je kunt waarschijnlijk een beetje raden in welke richting dat gaat. De dingen die wij hier ook wel besproken hebben, zit ik over een boekidee te denken. Ik probeer nog weer televisieprogramma's te bedenken. Die dan door de NPO weer als ouderwetse televisie terzijde worden geschoven. Dan gaat het weer niet om. Maar goed, dan denk ik van oké, dan niet.
Okay.
Maar dat vind ik wel...
Maar dat zijn wel bucketlist dingen.
Ja, kijk, als mensen hun leven lang eigenlijk met chagrijn in naar hun werk gaan, omdat ze het gewoon niet leuk vinden. Of omdat hun werk gewoon niet leuk is.
Ja. Ja.
Ik heb het mijn kinderen ook heel erg bij proberen te brengen. Ook als ik over straat loop, toevallig in Utrecht waar ik woon, zijn de straten heel veel opgebroken geweest. Nou, dan zijn mannen daar aan het werk met voor de zoveelste keer weer al die steentjes terugleggen.
Ja.
Ik heb het vaak tegen mijn kinderen gezegd, als we in een hotel zaten, dan legde ik $10 op het hoofdkussen. En zei, pap, waarom doe je dat? Ik zei, nou, dat is voor degene die zometeen onze wc komt schrobben hier, voor de volgende gasten.
Ja.
Ja, waarom doe je? Ik zei, nou ja, ik denk te weten wat die mensen ongeveer verdienen. Dat voor die mensen $10 heel veel geld is.
Ja.
En als je dat soort dingen een klein beetje ook aan je kinderen kunt meegeven,
ja,
met die dankbaarheid, maar ook wel optimist hebben de hele wereld, dat geef je ook, denk ik, hoop ik, aan je kinderen door. Dat er vaak in de dagelijkse maalstroom van nieuws, en wij zijn heel erg gefocust op negatieve dingen. Goed nieuws is geen nieuws in ons vak.
Ja.
Ik vind dat onzin. Ik vind dat je heel erg op zoek moet naar goed nieuws. En niet van hyper de piep, er is weer een wasbeertje geboren of zo. Maar echt gewoon structureel. Dus de wereld is welvarender dan ooit. Beter opgeleid dan ooit. We worden ouder dan ooit. We zijn gezonder dan ooit. We hebben betere huisvesting dan ooit met z'n allen. Als je simpel kijkt naar bijvoorbeeld kindersterfte in de wereld, is spectaculair gedaald. Ondanks wat zich nu in de Oekraïne afspeelt en in Gaza is het aantal oorlogsdoden spectaculair gedaald. Is gewoon zo. Bijvoorbeeld, we maken ons veel zorgen over klimaat en terecht. Mm-hmm. En daar moeten we echt iets aan doen.
Mm-hmm.
Maar het aantal klimaatdoden, namelijk mensen die omkomen bij natuurrampen, is ongeveer 10%, 1/10 van wat het 200 jaar geleden was.
Is dat zo? Ja?
Oh, dat is ongelooflijk. Dat hebben we gewoon heel slim gedaan.
Ja.
We hebben ons voor een deel beter beschermd.
Tegen het water.
Nederlanders spelen daar een prominente rol in. En een fantastische rol.
Ja.
Wij leren de mensen in India en in Bangladesh, en het woord leren we, hoe kun je je beschermen tegen water bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Onvoorstelbaar veel doden vielen erbij. En dat zijn allemaal van die factoren dat je denkt van, onderschat het slechte nieuws niet. Onderschat het gevaar van oorlogen niet.
Ja.
Onderschat het gevaar van klimaat niet.
Ja.
En een kernoorlog, en ik weet het allemaal.
Ja.
Maar bijvoorbeeld social media vind ik zo'n mooi voorbeeld. bijna alles wat je over social media leest gaat over de negatieve kanten van social media. Bijna alles wat je over de smartphone leest gaat over de negatieve kanten van de smartphone. En terecht dat we tegen schoolkinderen zeggen, je neemt de telefoon niet meer mee of je levert hem bij de conciërge en weet ik veel. Terecht.
Ja.
Maar dit simpele apparaat heeft zoveel mensen aan elkaar verbonden.
Ja. Ja, zeker.
Die vanwege hun hobby of een gemeenschappelijk een kwaal die ze hebben, ja, of iets waar ze graag in geïnteresseerd zijn. Dit is voor mij persoonlijk, ik kan zo meteen binnen 5 seconden, ja, niet vanwege tijdsverschil, kan ik 1, 2, 3, 4 en heb ik Londen, New York of San Francisco. Niet,
ja,
alleen aan de telefoon, maar ik praat met ze.
Ja.
Dat is voor mensen zoals wij is dat,
ja,
ongekend.
Ja.
Hier staat trouwens, als je goed kijkt, zie je onze camper staan in de bossen van Colorado.
Oh ja, dat ziet er wel heel fijn uit. Ja.
Ja.
Okay.
Maar daar wordt zo negatief over gedaan.
Ja.
En we moeten die negatieve kanten niet onderschatten, maar we hebben nu meer het contact wat oudere mensen bijvoorbeeld hebben die geïsoleerd zijn en,
ja,
eens het half jaar hun kleinkinderen zien. Die kunnen nu, als ze een beetje handig zijn, gewoon hun kinderen, kleinkinderen, ongeveer elke dag als ze zouden willen, kunnen ze mee praten. Dat zijn ongekende dingen die...
Ja, jij ziet wat dit
betekent voor onderwijs.
Ja. Ja.
Voor kennis. En het, ja, frustrerende is alleen dat je met dit apparaat, of willekeurig elk ander computerachtig apparaat, heb je binnen 3 keer klikken, heb je elk denkbaar onderwerp heb je te pakken.
Ja, ja.
Dus de toegang, als ik probeer te bedenken wat ik als kind wist, nieuwsgierig gymnasiast, ik was geen dom kind en ik was geïnteresseerd in de wereld. Maar hoeveel meer de huidige generatie weet over allerlei feitelijke dingen, maar ook,
ja,
over het leven, waar,
ja,
ze over nadenken, over,
ja,
van wie ben ik,
ja,
wat ben ik, wat,
ja,
wil ik, hoe verhoud ik mij tot andere mensen. Misschien is het een mooie afsluiting, maar dit is onze huidige jonge generatie waar we zo over op mopperen, ja, allemaal op Facebook en op TikTok en weet ik het allemaal niet. En zegt, dit is de best geïnformeerde jonge generatie ooit. En elke vorm van vooruitgang, echte progressie, beschaving, begint met informatie. Dat je weet wat er gaande is in de wereld.
Ja.
Dat je,
ja,
weet ook hoe je medemens zich beweegt en waar hij door geïnspireerd raakt.
Ja. Ja.
En technologie. Ik ben een tech-optimist. Ik,
ja,
zie de nadelen.
Okay.
Maar als je alles afweegt, echt geen twijfel over mogelijk. We,
ja,
moeten de smartphone en überhaupt technologie. En iedereen zegt nu weer artificial intelligence. Het gaat ons allemaal. Denk, hoe vaak hebben we dat nou al gehoord?
Ja.
Dat,
ja,
nieuwe technologie de wereld te gronden gaat,
ja,
richten. Dat was,
ja,
bij de stoomtrein was dat,
ja,
al zo.
Dat
was bij de automatisering in de jaren 80 was,
ja,
dat al zo.
Ja.
Dat was bij het internet. Tjonge, ja, jongen, nou dat zou de wereld ook te gronden,
ja,
richten.
Ja.
Het is nooit pessimisme. Er zijn mooie websites over die alleen maar gaan over dit soort geklets uit het verleden. Waarbij er iets nieuws was. En voor een deel trouwens ook wel, sorry dominees in de wereld, wel met mensen met de Bijbel in de hand die zeggen, zo heeft God het nooit bedoeld. Dat,
ja,
heeft niet echt, ja, meegeholpen met progressief en verstandig nadenken.
Ja. Ja.
Maar echt die jonge generatie, beter geïnformeerd dan ooit. En dan ook nog vooral die meiden natuurlijk. Hiep, hiep, hoera. Jongens, let op uw zaak. Want die meiden gaan ermee vandoor. Keep hope alive.
Charles, je blijft nog heel lang bij ons en je blijft, ja, dit nog, ja, heel lang doen, denk ik. Ik moest even net denken, als collega gitaristen aan Crosby, Stills, Nash & Young, Graham Nash, die kondigde Neil Young aan, die zegt, he's gonna sing a song that is guaranteed to bring you right down. It's called Don't Let It Bring You Down. Maar je vertelt hem zeker geen boodschap die ons,
yeah,
downbrings. Of zo, brings us down.
Maar ze zongen ook teach your children well.
Absoluut.
And
absoluut.
If you can be with the one you love, honey, love,
love the one
you're
with. Hey Charles, hartstikke bedankt man. En wij zijn de volgende week weer met zo'n hopelijk zo'n enthousiaste spreker. Tot kijk.